We willen nu vanavond lezen in Exodus 2. Exodus 2. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. En volgens Exodus 6 vers 19 is dat Jochebed en is dat zijn tante geweest. En deze werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij zag dat hij schoon was, verborg ze hem 3 maanden lang. Maar langer kon ze hem niet verborgen houden, daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestrekend met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden en intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl. Zij zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. En toen ze het opendeed, zag zij het kind en zie het jongetje schrijden, zodat ze medelijden met hem kreeg en zeide: dit is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao: zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen? En de dochter van Farao zei tot haar: ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van Farao zei tot deze: neem dit kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik u het u toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht zij het naar de dochter van Farao. En hij werd door haar als zoon aangenomen. En ze noemde hem Mozes, want, zeide zij, ik heb hem uit het water getrokken. In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. En toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Toen hij op een andere dag uitging, zie, daar waren 2 Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zei tot de schuldige: waarom slaat gij uw naaste? Deze echter zei: wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd, want hij dacht: voorwaar, de zaak is bekend geworden. En toen Farao van deze zaak hoorde, trachtte hij Mozes te doden. Maar Mozes vluchtte voor Farao en zocht verblijf in het land Midian. Daar zat hij neer bij een bron. De priester van Midian had 7 dochters. Ze kwamen juist water putten en vulden de drinkbakken om de kudde van haar vader te drinken. Er kwamen echter herders die haar verjoegen. Maar Mozes stond op en kwam haar te hulp en drenkte haar kudde. Toen zij bij haar vader Reuel gekomen waren, zei deze: waarom zijt gij vandaag zo spoedig terug? Ze antwoordden: een Egyptenaar heeft ons geholpen tegen de herders en bovendien volop voor ons geput en de kudde gedrenkt. Hij zei tot zijn dochters: en waar is hij? Waarom hebt gij die man achtergelaten? Nodigt hem ten eten. Mozes bewilligde erin bij de man te blijven. En deze gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. Ze baarde een zoon en noemde hem Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. In die lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Tot zover het lezen. De insteek voor de avonden die we gaan houden of al bezig zijn te houden was de volgende: we willen zo graag naar de profetie van Mozes kijken. Ik ben er diep van overtuigd dat wij het boek Exodus niet hebben als een geschiedenisboek, maar als een enorm stuk profetie. En we willen zo graag kijken naar wat de Heere ons zeggen wil door deze schitterende geschiedenissen heen. De geschiedenissen op zich zijn ons misschien heel erg bekend. zondagschool, catechisatie, lessen, kerkdiensten. We hebben heel vaak horen spreken of nagedacht over deze geschiedenissen. De geschiedenissen die kennen we. En we lopen gevaar dat we dan niet meer gaan lezen, dat we het een beetje als bekend veronderstellen en dat we dan niet meer zoeken naar de werkelijke reden waarom we dit in onze Bijbel hebben. We zijn daar schoorvoetend de vorige keer mee begonnen en uit vele, vele reacties heb ik begrepen dat het in echt wel overkwam. Niet voor mij, maar om een juist begrip te hebben voor deze huidige situatie. En ik hoop ook dat dat vanavond opnieuw gebeurt. Het woord van God is bedoeld voor de gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik ken u niet, ik kan niet in uw hart kijken, ik weet niet waar u staat, hoe het met uw ziel gesteld is. Of je de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, dan wel of je alleen maar geïnteresseerd bent. Want je zit wel hier. Er zal dus enige interesse zijn in deze dingen. Ik hoop ook dat je echt of vanavond de Heer Jezus leert kennen als heiland, als verlosser. En dat kan als je met je schuld tot God gaat. Die schuld echt beleidt, die zonden echt erkent en zegt: Heere God, ik ben schuldig, ik heb het niet goed gedaan. Dan laat God weten, altijd door de prediking van het evangelie, je mag geloven in de Heer Jezus. En ieder die gelooft dat de Heer Jezus voor zijn of haar zonden aan het kruis gestorven is, mag zich een kind van God noemen. Een geweldige evangelieboodschap, blijde boodschap. Maar de Bijbel is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die dat ook gedaan hebben. Die hebben bovendien van God de Heilige Geest ontvangen, inwonend. De Heilige Geest woont dan in jou. En die Heilige Geest in jou maakt het ook mogelijk om de woorden van God te begrijpen. Daarom hoeft niemand als het ware het idee te hebben, dit is te hoog voor mij. Het kan best zijn dat het even wat moeilijk is. Maar wees dan als de reine dieren in het Oude Testament en ga herkauwen. Want dat waren, en dat was in elk geval een van de kenmerken van een rein dier. Een dier dat kon herkauwen. Dus nog een keer en nog een keer en nog een keer. We hebben al gesproken over de policy, de gedachte bij de farao van toen. En ik heb dat vergeleken met de overste van deze wereld, de machthebber van deze tijd. Dat hij niet wilde dat het volk van God zich zou gaan uitbreiden. En als hij het goed gedaan had met zijn adviseurs, dan zou het volk vanzelf uitsterven. Alle jongetjes moesten verdronken worden. Toen het proces via de vroedvrouwen mislukte, moesten ze dan allemaal maar in de Nijl gegooid worden. De Nijl is de slagader van economisch welvaren in Egypte. Dan moesten ze maar omkomen in de welvaart van dat land. En ik denk dat dat niet zo vreemd is voor vandaag. Als onze jeugd, als onze kinderen meegesleurd worden in de welvaartsevangelieprediking van vandaag, dan komen ze om. Dan verzuipen ze. Nu, die dingen liggen er. Het was nog vrij algemeen. In hoofdstuk 1, in hoofdstuk 2 krijg je een specifieke situatie van de latere Mozes. Amram en Jochebed, een Levitisch stel, hebben een zoontje gekregen. Moest worden verdronken in de Nijl, deden het niet, hebben het kindje verborgen, omdat ze zagen dat het schoon was, een leuk snoetje had. Zo zouden wij misschien zeggen, maar het Nieuwe Testament zegt merkwaardig genoeg, en dat is Stefanus die dat zegt in Handelingen 7, dat hij niet een leuk aardig snoetje had, maar dat hij schoon was voor God, dat hij mooi was voor God. En dat is een hele andere benadering dan alleen maar een leuk gezicht. Die Amram en Jochebed hebben dat zo gezien. Nu wordt verder over Amram niet meer gesproken. Ik kom er later op terug. Hij verdwijnt als het ware uit het beeld. Het gaat alleen over zijn moeder. Die moeder die maakte een biezenmandje. Die moeder die zorgde dat Mirjam achter een boom stond. Die moeder die zou zogen. Weet je wat? En die moeder bracht hem later. Amram komt in het verhaal niet meer voor. Misschien heeft professor Waterink daaraan gedacht toen hij een boek schreef aan Moeders Hand tot Jezus. Alsof de vaders daar gewoon niks mee doen. Dat vind ik een beetje jammer. Ik heb wel eens een beetje geprotesteerd. Maar ja, die broeder is al overleden. Dus mijn protesten helpen niet meer. Maar het zijn niet alleen de moeders, hebben we toen geroepen. Maar ook hier is het kennelijk alleen de moeder. En die moeder heeft voor dat kindje, omdat hij schoon voor God was, een bijzonder mandje gemaakt. En u weet, dat woordje mandje is precies als het woord ark. Ark van Noach, ark van het verbond, de ark in het heilige der heiligen, hetzelfde woord, kist. Dat bijzonder mandje is met pek bestreken. En pek is, en dat wist u ook al, hetzelfde woord als bedekking of verzoening in het Hebreeuws. Hoe krijg je een mandje, zo lek als een mandje, hoe krijg je zo'n mandje waterdicht? Hoe krijg je zo'n kindje bewaard voor water uit de Nijl, verzoening of bedekking? Dat is de enige optie. Dat is bij de ark van Noach al precies zo gegaan. En dat is nu nog zo. Wij hebben te maken met het woord ark. En soms denk ik, komt dat nog wel over? Is dit niet iets van vroeger? In Zwolle overleed een meneer. Die ging naar een vrije evangelisatie. Er was geen voorganger. Ze belden op, daardoor wil jij de begrafenis doen. Ik zei wel, maar ik ken die mensen niet, dus ik ga eerst maar eens om met die mensen te spreken. Dat heb ik gedaan. Het bleek een schipper te zijn en nogal bekend in de schipperswereld. En ik vroeg, ja, naar zijn geloofsleven, want ik denk, ik kan wel over schippers praten, maar daar heb ik ook geen verstand van. Zong die wel eens? Nou, zegt die vrouw en twee kinderen. Ja, nee, eigenlijk niet. Bad hij wel eens? Mijn volgende vraag. Nee, ik zou het niet weten. Sprak hij wel eens over de Bijbel? Ja, nee, eigenlijk ook niet. Ging hij wel eens naar de samenkomst? Ik denk, ik moet toch enige aanknopingspunten zien te vinden. Ja, hij ging wel eens naar die club waar jij door gestuurd bent. Ik zeg, hoe vaak dan? Ja, ook niet zo vaak. Ik denk, hoe kan ik in een dienst waar 300 schippers verwacht werden, iets zeggen? Over hemzelf kan ik niks zeggen. Ik ken hem niet. Ik heb nooit met hem gesproken. Ik ken zijn gezinssituatie niet. Ja, uit dat ene gesprek dan. Maar wat moet je dan? En ik heb de Heer gebeden en nog een keer gebeden, want ik wist het niet. En hoe het kwam, weet ik niet hoor. Johannes de Heer 33 of 133, dat heb ik nog niet 133 geloof. Maakt niet uit. Scheepke onder Jezus, hoede, met zijn kruisvlag hoog en top, neemt als arke der verlossing allen die in nood zijn op. Daar heb ik over gesproken. Het kwam over, denk ik. Het was een schip bij die schippers, maar het was een schip met een kruisvlag. Dat betekent dus dat het te maken had met het kruis van de Heer Jezus. Maar dat schip wordt dan ineens arke der verlossing. Dat wordt een kist, een schip, waardoor je behouden kunt worden, waardoor je gered kunt worden. Zoals vroeger, als je in de ark van Noach was, dan kwam je behouden aan de andere kant. Zo is het nu door de Heer Jezus. Ik hoop dat u dat beeld kent. Dit biezen kistje, dit biezen arkje, is behoudenis. Het is een beeld, een type, een uitbeelding van behouden zijn, gevrijwaard zijn voor oordeelswateren. Je komt niet om. Ze hebben dat gedaan en ze hebben dat biezenmandje met het kindje erin in de Nijl gezet. Wel in diezelfde wereld. Je kunt niet zeggen dat je niet in deze wereld bent. Je kunt niet zeggen dat je niet in die maalstroom van vandaag terechtkomt. Daar kom je in terecht. Maar hoe kun je je kinderen vandaag vrijwaren voor de beïnvloeding door wat de wereld allemaal te bieden heeft? Je kunt ze niet meenemen naar de hemel. Als je dat zou kunnen, dan had je dat al lang geprobeerd. Je kunt ze niet aan jezelf vastbinden. Eigenlijk kun je niks. En je moet het op een bepaald moment loslaten. Nu vind ik 3 maanden heel erg jong om ze los te laten. Liever wat later alsjeblieft. Maar toch, daar hebben ze dat kindje neergezet. En ik veronderstel dat zij heel goed wisten wat er ging gebeuren. Ze wisten heel goed waar die prinses elke morgen of misschien twee keer in de week ging baden. En ze wisten ook heel goed dat er dan iets zou moeten gebeuren. Ze hebben het daar neergezet en Mirjam, de zus van Mozes, die in leven mocht blijven, die staat achter een boom. En dat plannetje is heel consequent doorgevoerd en ook, ik denk zelf, doorgedacht. In elk geval, die prinses hoort dat jongetje schreien, laat het openmaken, ziet dat het een Hebreeuws jongetje is. Mirjam schiet toe en zegt, zal ik voor u een voedster gaan zoeken? Die dat kind voor u gaat zorgen, opvoeden, voeden en opvoeden. En ze haalt natuurlijk haar eigen moeder. Dat is het simpele verhaal. De geschiedenis. Mozes is opgevoed door Jochebed, gevormd door die moeder, aan moeders hand tot Jezus, nog een keer die titel. En daarna aan het hof gekomen, waar hij onderwezen werd in al de wijsheid van de Egyptenaren. Maar de vorming is al lang geweest. Een Rooms-Katholieke pedagoog heeft vroeger eens geschreven, geef mij de kinderen tot 4 jaar... daarna mag jij ze hebben, maar dan zijn ze gevormd. Ik weet niet of dat een beetje te cru gezegd is, een beetje te bout gezegd is. Maar hoe dan ook, hij zei, tot aan dat 4e jaar kan ik ze vormen. En daarna zijn ze gevormd. Wij zeggen, nee, dat komt pas als ze 17, 18 zijn. Dat is niet waar. Als wij onze kinderen vandaag niet vertellen van de Heer Jezus en van dat wat door Hem en door Hem alleen tot stand gebracht is, en dat er maar één mogelijkheid is om gered te worden, om behouden te zijn, om dwars door het water van deze tijd heen te komen, dan, en dat die ene weg de Heer Jezus is, dan, als we dat niet doen, dan zouden we een grote vergissing maken. We moeten onze kinderen, hoe vroeg ook, vertellen van de Heer Jezus. Dat is denk ik helder. Mozes is daarna opgevoed, is aan het hof gekomen en heeft tot zijn 40e zijn opleiding gehad, ongeveer. We denken namelijk dat het leven van Mozes in 3 periodes van 40 jaar kan worden ingedeeld. Hij is 120 jaar geworden, 40 jaar en hij ging naar de broers. 40 jaar bij zijn schoonvader, latere schoonvader, met de schapen. En 40 jaar heeft hij het volk door de woestijn gevoerd. Nu maak ik een ommezwaai. Ik hoop dat u meekomt. Dit had u zelf ook gelezen. In Handelingen 7 is Stefanus aan het woord. Stefanus was een, laat ik maar zeggen, een vrijmoedige getuige voor de Heer Jezus in Jeruzalem. Hij was ook een van de gekozenen van die zorg moesten hebben voor de weduwen. Wij noemen het wel eens de diakenen, of dat helemaal correct is, weet ik niet. Maar in elk geval, het is dus niet alleen zo dat het een soort ambt was. Ze hebben over die zaak een 7-tal broeders willen stellen die vol van de Heilige Geest waren. En die zaak was toen het verdelen van het geld en de zorg voor weduwen. Want Filippus, een van die 7, is later aan het prediken. Is helemaal niet in Jeruzalem. Is niet in zijn eigen gemeente gebleven. Die is daar ergens ver weg. En mag die man uit het verre land vertellen van de Heer Jezus. En Stefanus is ook niet alleen maar, laat ik zeggen, bezig geweest met financiën. Hij is ook bezig geweest om te getuigen. Hij wordt gearresteerd. Hij is lastig. Hij komt voor een soort tribunaal. En houdt een enorme toespraak. Hij heeft zich daar niet op kunnen voorbereiden, maar de Heer Jezus had gezegd, maak je daarover geen zorgen, op dat moment zal ik je het geven. En wat doet Stefanus? Hij citeert het Oude Testament, kan ook haast niet anders, want het Nieuwe Testament bestond nog niet. En hij heeft 2 voorbeelden uit het Oude Testament die hij aan zijn beoordelaars meegeeft. En dat is de geschiedenis van Jozef en de geschiedenis van Mozes. En aan de hand van die beide voorbeelden zegt hij, kijk eens, die Jozef, dat was een type van de Heer Jezus. En ze hebben met die Jozef gedaan wat ze wilden. Die broers wilden helemaal niet luisteren. En zo willen jullie ook niet luisteren, Jeruzalemmers, leidinggevenden hier in Jeruzalem. En die Mozes, die zocht ook het welzijn van de broers, maar ze hebben ook naar hen niet willen luisteren. En zo hebben jullie ook niet naar de Heer Jezus willen luisteren. Jullie leidinggevenden wilden niet luisteren naar Mozes. En niet naar de Heer Jezus. Hij, Stefanus, zet Jozef en Mozes neer als typen, als schilderijen van de Heer Jezus. Dat is een van de goede teksten om te bewijzen dat je de schrift in typologische zin mag uitleggen. Dat je ergens een beeld, een type in mag zien en dat je dat mag overbrengen naar vandaag. Dus Handelingen 7 is daar een soort autorisatie van. Daar vind je body om dat ook zo te doen, want Stefanus deed het zo. Nu, dat Jozef een type is van de Heer Jezus, dat hebben we denk ik allemaal al wel gehad. Voor mij is dit de eye-opener geweest in mijn jonge geloofsjaren. Misschien was ik nog niet eens bekeerd, maar het raakte mij tot op in mijn ziel dat Jozef een type was van de Heer Jezus. Ik vond het zo geweldig. Verkocht, verworpen, miskend. Hij zocht de welstand van de broers, maar ze hebben hem in de put gegooid. Op een geweldige manier heeft Jozef uitgebeeld, uitgeleefd dat wat er later met de Heer Jezus ging gebeuren. En die Jozef, verworpen, is in Egypte terechtgekomen en daar onderkoning geworden, Zafnat-Paaneah geworden, de redder van de wereld geworden. Hij kreeg daar een vrouw en hij heeft daar een familie mogen kennen en ook de broers zijn uiteindelijk daar bij hem terechtgekomen en ze bogen voor hem. Ik vond het schitterend. Beter kun je je dat niet voorstellen. Zo ging het met Jozef en zo gaat het met de Heer Jezus. Toen stopte voor mij de toepassing eigenlijk. En nu wou ik vanavond met jullie verder gaan. Ik hoop dat dat kan, dat het overkomt. Ik probeer het in elk geval wel. Want ik denk namelijk dat dit hele gebeuren van Exodus 2 in profetische zin ook een toepassing is van de Heer Jezus. Een illustratie is van de Heer Jezus. In het verhaal van onze Heer Jezus, in de geschiedenis van de Heer Jezus, komt Jozef ook niet voor. Zou het daarom zijn dat Amram in dit verhaal nauwelijks voorkomt? Ik denk het. En toen de Heer Jezus 3 maanden oud was, ik vermoed het, waren er krachten en machten bezig om hem het leven te benemen. Denk u maar aan de kindermoord van Bethlehem. Hier waren het Farao en zijn assistenten. Toen waren het Herodes en alle anderen. En toen is de Heer Jezus door een aanwijzing van een engel naar Egypte gegaan. U weet het toch, Matthäus 2, de vlucht naar Egypte. Misschien bent u daar ooit een keer geweest en hebt u dat klooster bezocht van de Grieks-orthodoxe mensen daar, vlak bij de Jordaan. En die zeggen dat Jozef en Maria daar gelogeerd hebben op hun tocht naar Egypte. Nou ja, bewijs dat maar eens, het gastenboek ligt er ook niet. Maar hoe dan, ja, je moet toch iets bedenken om een klooster te stichten. Maar dat denk ik dan wel eens. Maar goed, hij is wel naar Egypte gegaan, dat is zeker. En bovendien zegt het Nieuwe Testament dat er een moment is gekomen dat de Heer Jezus uit Egypte terugkwam. Hoe lang hij daar geweest is, weten we niet precies. Ik vermoed tot zijn 11e of zo. Want toen hij 12 was, was hij weer in het land. Want dan kon hij weer gaan naar Jeruzalem. Dus dat moet in die tijd zijn geweest. Maar Hosea 11 vertelt ons: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat slaat in Hosea op Israël, op het volk Israël, uit Egypte getrokken. En het merkwaardige is dat in het Nieuwe Testament diezelfde tekst op de Heer Jezus van toepassing wordt verklaard. Uit Egypte heb ik mijn zoon getrokken. Komt u al een beetje dichter bij Mozes? Ziet u een enorme parallel? Ook Maria zag dat hij kostbaar was voor God. Maria heeft begrepen dat er met hem iets bijzonders aan de hand was. Zij heeft al die prachtige uitdrukkingen die over hem zijn gezegd in haar hart bewaard. En Maria heeft ernaar gehandeld. Heeft ze alles begrepen? Nee. Heeft Jochebed hier in de geschiedenis van Mozes alles begrepen? Ook niet. Maar de parallel is heel opmerkelijk. In deze wereld gekomen. Hij kwam, onze Heer Jezus, kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. In de wereld. In het hele systeem van de wereld in die tijd. En ook toen was er geen plaats voor hem. Er was geen plaats in de herberg. Er was geen plaats in Nazareth. Daar hebben ze hem uiteindelijk van de steilte willen storten. Er was geen plaats in Jeruzalem. Daar hebben ze hem uit de tempel gejaagd en later aan een kruis laten brengen. Er was voor hem geen plaats. Ze hebben hem weggestoten. Weg met hem. Kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. En als er van één gezegd kan worden dat hij de smaadheid van Christus grotere rijkdom achter dan de schatten van Egypte, dan is het zeker van de Heer Jezus. U kunt zeggen, ja, maar die taal kun je niet zomaar op de Heer Jezus plakken. Dat heb ik wel gedaan. Toen de duivel hem verzocht en zei, hier zijn al de koninkrijken. En ze zijn allemaal van jou als je voor mij bidt. Wat heeft hij toen gezegd? Ga weg. God moet je aanbidden. Hij is de vreemdeling van Galilee geweest. Hij die rijk was, is om ons het willen arm geworden. Om ons die arm waren rijk te maken. Die parallel tussen Mozes in Exodus 2 en onze Heer Jezus in het Nieuwe Testament is heel opmerkelijk. Ik hoop dat het landt bij u. En dat het zijn werk gaat doen bij u. Want er zit een behoorlijke consequentie aan vast. Dat zal ik misschien aan het eind willen zeggen. Mozes, opgevoed, de wijsheid van de wereld heeft hij meegekregen. En praktisch is dit natuurlijk geweldig, want hij was in staat om al die verschillende schriften die ze konden in Egypte al schrijven, om die te ontcijferen. En als hij al die kleittabletten, al die stenen of perkamenten of papyrusachtige dingen krijgt, dan kan hij ze ontcijferen. Vandaar dat u en ik, Mozes, terugvinden in Genesis. Toen was hij nog niet eens geboren en in Exodus toen hij namelijk begon. Hij had dat ook, hij kon dat ook. Als niemand anders. God heeft in zijn planning niets zomaar laten gebeuren. En dan komt het moment dat hij afgestudeerd is. Dat hij met zijn taak begint. En dan gaat hij kijken naar zijn broers. Nou, het is niet zo moeilijk om dan terug te koppelen naar Jozef, die op een bepaald moment naar de welstand van de broers ging vragen. En Mozes gaat hier naar zijn broers. Het is niet zo verwerkelijk, niet zo moeilijk om te verwerken dat de Heer Jezus hier op aarde kwam om te zien hoe het hier ging. En toen hij 30 was, is de Heer Jezus naar die broers gegaan. Wat zou er gebeuren? Nou, daar was een Egyptenaar bezig met een van die broers te slaan. Die broer, een van het volk van God, zou er onderdoor gaan. En Mozes sprong ertussen en heeft die Egyptenaar gedood. Ja, zegt u. En nu wilt u zeker zeggen dat Mozes een type is van de Heer Jezus. U wilt zeker iets in zijn mond leggen dat hij ook mensen zomaar ging doden ofzo. Ik zeg het wel anders. Toen de Heer Jezus zag hoeveel macht eruit ging van de demonen, van de duivel en zijn trawanten, om mensen in hun greep te houden, heeft hij meermalen gezegd: weg. En zelfs: ga in die varkens en stort je in de steilte van de zee. Ze kwamen om. Dus in die zin is er wel te degen sprake van de dood van de tegenstander. Een stukje dood van de tegenstander. Of een deel van de tegenstander ten onder gegaan. Dit is zo typerend voor de dienst van onze Heer Jezus, dat ik het graag wil onderstrepen. Vervolgens zie je Mozes bij zijn eigen broers die aan het vechten zijn. Kom je dat ook tegen in het Nieuwe Testament? Ja, de Sadduceeën en de Fariseeën die vliegen elkaar constant in de haren. En meer dan dat. De Herodianen. Het is één groot tumult. Denkt u maar aan Paulus, als hij even een wicht wil drijven in deze dingen, dan gaat hij hierover spreken en ze vliegen al vechtend uit elkaar. Mozes ziet dat zijn broers, zijn familieleden aan het vechten zijn. En hij springt ertussen. Maar die broers willen hem niet. Die moeten hem niet. Dacht u dat u rechter en overwinnaar over ons bent? U bent hier de koning niet. U hoort het ze zeggen. Die broers in het Nieuwe Testament, onze familieleden in het Joodse leven, ze willen helemaal niet dat onze Heer Jezus koning over hen is. Dat willen ze niet. En ze zeggen: weg met hem, we hebben geen koning dan de keizer. Die beelden zijn heel helder, denk ik. Op dat moment gaat Mozes Egypte verlaten. Hij vlucht. Nu, je kunt niet zeggen dat alle details altijd precies kloppen, maar de grote lijn is het toch. Farao wil hem doden, zoekt hem te doden, maar dat lukt niet. De overste van deze wereld heeft ook gezocht de Heer Jezus te doden. Uiteindelijk is dat ook niet gelukt. Ja, u kunt zeggen: hij was aan het kruis, hij is echt gestorven, dat klopt. Maar de overwinning is toch aan de Heer Jezus. En Mozes gaat naar misschien Saoedi-Arabië, Midian. We nemen aan dat Midian hetzelfde is als Saoedi-Arabië vandaag. En daar, in Saoedi-Arabië, heeft hij contact gezocht met mensen. En zoals de knecht van Abraham vroeger al eens op zoek naar een vrouw voor Isaac, niet ergens midden in de woestijn gaat bidden van: Heer, stuur alsjeblieft een groot aantal dames, dan kan ik een keus maken. Hij ging naar de bron waarvan hij wist dat daar dames kwamen, herderinnen kwamen, en daar heeft hij dat gebed gebeden en een vrouw, Rebecca, voor Isaac gevonden, daar bij de bron. Hier zit hij bij de bron van de wereld, zo zou je het mogen zeggen. Buiten de invloedssfeer van Egypte weliswaar, maar daar zitten ze, de vreemdelingen, degenen die er niet bij hoorden. En ook daar zijn de herders en de herderinnen slaags, elke dag opnieuw. Alleen maar gedoe, alleen maar onrust, alleen maar spanning. Mozes ziet dat, springt erin en wil daar de herder zijn, de herder van deze vrouwen, in de zin van: ik wil jullie helpen, ik wil jullie begeleiden, ik zal water nemen, ik zal ervoor zorgen dat de kudde gedrenkt wordt en dat er voldoende is. Nou, dat is wat hier gebeurt. Die herderinnetjes komen weer terug bij hun vader of bij hun stam, en Reguel zegt: hoe kan het dat jullie zo vroeg terug zijn? Wie heeft jullie geholpen? Wat is er gebeurd? Er is een zegen, dat kan niet anders. Ja, die man daar, Egyptenaar. We lazen dat samen. Waarom heb je die man niet uitgenodigd? Dat hebben ze toen gedaan. En die man heeft Zippora, zijn dochter, aan Mozes tot vrouw gegeven. En er is een zoon geboren, Gersom, vreemdeling in een vreemd land. Lieve broeders en zusters, voor mij is dit heel uniek. Als ik dit beeld pak En ik wil het profetisch doortrekken. Dus wat hier gebeurt, wat toen in de geschiedenis aanwezig is. En ik wil dat doortrekken. Ik heb het steeds al stukje bij stukje gedaan. Maar dan kom je hier uit dat toen de broers hem niet wilden. En zeiden, we willen niet dat je koning over ons bent. En dat je iets te zeggen hebt bij ons. Dat zeiden ze hier in Exodus 2. Ze wilden liever vechten en elkaar ombrengen dan luisteren naar die ene. En ze hebben hem toen als het ware in een kwaad daglicht gebracht bij de koning, bij de overste van Israël. In de dagen van de Heer Jezus was dat overleveren aan Pilatus. Hier is hij. Hij moet gedood worden, hij is een misdadiger. Als dat geweest is, gaat het heil naar de heidenen. En je ziet het hier gebeuren. Hij gaat Egypte verlaten. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hij gaat naar de heidenen. En komt daar terecht bij die dochters van Reuel. En die worden gezegend. Maar wat moet je dan doen? Als je zo'n zegen, zo'n geweldige zegen aangeboden krijgt. Je moet hem in je huis vragen. Waarom heb je hem niet uitgenodigd? Maar mag ik het zeggen? Met Billy Graham vroeger. Eeuwen niet. 60 jaar heeft hij dat zeker geroepen. Je moet de Heer Jezus toelaten in je hart. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart. Heer Jezus. Dat was zijn lijflied. Werd altijd gezongen bij alle campagnes. Waarom heb je hem niet uitgenodigd? En u mag zich gelukkig prijzen als u de Heer Jezus hebt leren kennen als heiland en als verlosser. Dan is er een moment gekomen dat u gezegd: Heer Jezus, u bent welkom. U bent welkom in mijn leven. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Wat gebeurt er dan? U kunt het nu gewoon raden. Nu is het niet moeilijk meer. Er is een bruid voor de verworpen koning buiten het land, Zippora. En er is zelfs zaad, vreemdelingen in een vreemd land. Je ziet het hier. De hele situatie van Exodus 2 is in profetische zin terug te vinden in het Nieuwe Testament. Terwijl de broers, het Joodse volk, nog steeds gigantisch onder druk staan. Dat werd alleen maar erger, we lazen dat. En het geschrei werd nog harder. Op het moment dat hier zo geleden werd, zal ik het zeggen, de grote verdrukking enorme vormen aannam en de druk zo gigantisch groot werd, is er aan de andere kant van de grens een vrouw die zich de bruid van deze Mozes, die koningin Jeschurun genoemd wordt, Mozes, de man Gods, en hij heeft een vrouw, Zippora. Hoe dat verder gaat met Zippora, dat hoop ik in de loop van de avonden aan te reiken. Maar hoe dan ook, dit is het begin van een volkomen nieuwe situatie. En je kunt je dat profetisch voorstellen. Zal ik het gewoon zeggen? De Heer Jezus, hij heeft gepoogd om dat volk Israël aan zijn hart te krijgen. Om voor dat volk Israël tot een zegen te zijn. En als een Syro-Fenicische vrouw komt om voor haar dochter hulp te zoeken, dan zegt hij nee. Het is niet goed dat het brood van de kinderen aan de honden wordt gegeven. Hij heeft zich helemaal gericht tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ga niet naar de heidenen, alleen de schapen van Israël. En die hebben uiteindelijk gezegd, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. En ze hebben hem ter dood willen veroordelen. Goed, Pilatus heeft dat gedaan, maar zij wilden dat toch. En toen is het heil in Denkspeloor terechtgekomen. Nou, u kunt 100 keer zeggen, ja, maar Reuel en Saoedi-Arabië is niet hetzelfde als Denkspeloor. Nou, dat wist ik ook al. Maar u snapt best de beeldspraak. U kunt zich daar heel goed in terugvinden. En het is zo geweldig dat de Heer Jezus ook hier gepredikt is. Dat er hier gebeurd is, wat toen gebeurde. Dat er iemand zorg had voor jullie. En die niet wilde dat je omkwam in het tumult van de tijd. Dat er iemand hier ook geweest is die het evangelie van onze Heer Jezus heeft uitgestald. En je bent hier in deze omgeving tot bekering gekomen. Misschien wel door je vader of je moeder. Misschien wel zo uit de wateren getrokken. Uit de duisternis getrokken. Hoe dan ook. Bekeerd. Heb je de Heer Jezus in je hart toegelaten? Ja, zeg je. Natuurlijk, ja, ik ben een kind van God. Maar ik hoor zo vaak iets van, ja, dat weet ik niet zo precies. Hoe gaat dat dan, de Heer Jezus in je hart toelaten? Vroeger zeiden ze, dan moet je je hartje aan de Heer Jezus geven. En een kind vraagt dan natuurlijk, ja, moet ik het hartje er dan uithalen en dat aan de Heer Jezus geven? Nou ja, ook misschien. Maar we snappen het best. We snappen heel goed dat we dat wat het centrum is van ons bestaan aan Hem moeten geven. Dat Hij het gezag mag hebben. En hoe is je relatie nu met de Heer Jezus? Is Hij je vriend, je bruidegom? Ben je blij met Hem? Of denk je nog steeds dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden? Of denk je nog steeds dat Hij alleen maar een soort boeman God is? Die je alleen maar tevreden kunt stellen als je jezelf opblaast of zo, met een hele rij toestanden om je lijf. En dan maar laten exploderen. En ja, dan kom je er wel. Dan kom je er. Je moet er wel iets voor doen. Maar daar ben je er toch. Is de Heer Jezus echt de bruidegom in je leven, aan wie je je hart gegeven hebt, op wie je echt ziet en naar wie je verlangt? Is de Heer Jezus alles voor je? In de tijd toen het zo drukkend was in Egypte en het volk van God daar geweldige druk kende, is Zippora daar in een schitterende omgeving. Beter kan het niet. Dit voorbeeld vond u ook al bij Jozef, wat ook Jozef kreeg in de druk van toen, een vrouw in Egypte. En nu krijgt u nog een beeld. De Heere wil u duidelijk maken dat op het moment dat u kijkt naar deze wereld en ziet wat er met deze wereld gebeurt, er angst is voor de toekomst en misschien wel angst is voor de schrik des Heren die over ons komt als een deken waar je niet onderuit kunt, dat op het moment dat je dat verschrikkelijke scenario voor je ziet, je ook je realiseert, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Jij bent van de Heer Jezus. Jij mag zeggen, Heer Jezus, u bent de bruidegom. En de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Die verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Dat beeld komt hier terug. En dit zal invulling krijgen als de Heer Jezus terugkomt. Dan zullen we het ervaren. Maar tot op dit moment weten we dit ook uit het Nieuwe Testament. Dus op het moment dat het voor het volk van God razend moeilijk is in Egypte en de druk zo gigantisch groot is, is daar aan de andere kant van de grens een heel andere situatie. En aan het eind van ons hoofdstuk wordt gezegd, ja, de druk is er nog steeds, het wordt alleen maar erger, het wordt alleen maar moeilijker. En ze kermen en ze zuchten en ze jammeren, nou dat is zo. Wanneer gaat die druk voor Israël weer weg? Als hij komt. Dan begint de dag des Heren. De dag des Heren breekt aan, dat is een geliefd thema. Maar dan begint de dag des Heren. En die dag des Heren gaat ook met oordeel gepaard. En als Mozes terugkomt in Egypte, dan zijn er oordelen over Egypte en verlossing voor het volk van God. Dat is precies het kenmerk van de dag des Heren. Oordeel voor deze wereld en verlossing voor het volk van God. Daar zie je ze. In lijnen ziet u het hier voor u. Nu de toepassing. Ik wilde zo graag dat dit overkomt, dat dit profetisch plaatje een plek krijgt in je hart en in je denken. En dat je jezelf feliciteert met het kennen van de Heer Jezus. Dus de tijd waarin onze kinderen misschien wel hele zware tijden meemaken, dat is nu, hebben wij ook die geweldige, geweldige relatie met onze Heer Jezus. Hij de bruidegom, wij de bruid. We mogen heel dicht bij Hem zijn en genieten van Hem. En we mogen naar Hem uitzien. En we mogen weten dat we hier weliswaar vreemdelingen zijn in een vreemd land. Maar we hebben het wel heel, heel bijzonder met Hem. Het beeld, de schildering van Exodus 2 is heel typerend, is heel aangrijpend. Maar er zit ook een praktische kant aan. En dat is de volgende. Als ik nu zie dat deze wereld zo bezig is om het volk van God te vermoorden. Nou, soms is het heel sterk. Nu weer ergens in Noord-Korea. dan ergens op een bepaalde plek van China, dan weer in Soedan, dan ergens anders. Maar in Nederland hebben we dat niet, zeggen we dus. Nou, ik ben er helemaal niet zeker van dat we dit in Nederland niet hebben. Alleen de methodes zijn totaal anders dan die in China of in Noord-Korea. De methode hier is dat onze kinderen vergiftigd raken. Dat ze langzaam maar zeker kapot gaan. Dat ze omkomen in de maalstroom van onze economie van welvaart. En er zijn zoveel slachtoffers van wat op internet te zien is en van wat allemaal binnenkomt. Dat is niet meer te tellen. En niemand heeft de moed om te zeggen, we schoppen al die computers eruit, want dat is gewoon economisch gezien geen enkele optie meer. Dat is geen optie meer. Maar het is wel zo. We zitten er wel middenin. En dan kun je zeggen, ja, maar vroeger hadden ze dat anders. Nou, vroeger hadden ze dan een mooie plaat, de brede en de smalle weg, en die hing in heel veel huishoudens. En op de brede weg, daar stonden dus de zondagstrein, hè, weet je wat, reizen op zondag, kermis en danslokaal en dat soort dingen werden op die brede weg gesitueerd. En we zeggen vandaag, daar hebben ze vroeger ook een soort uitbeelding van gemaakt. Jongen, ja, dat kun je niet meer gebruiken vandaag. Nou, over. Maar zou het wezenlijk over zijn? Nee, het is nog precies zo. Mag je dan niet reizen op zondag? Aha, nu word ik gepakt op een onderdeel. En dat is nu precies de fout die we maken. Maar wie is dan de Heere voor jou en voor ons, voor onze gezinnen? Om wie gaat het dan bij ons? Wie heeft het dan voor het zeggen bij ons? Wij zitten in een enorm tumult van lawaai, van hectiek, van bedreiging, van stress, van harder, sneller, druk en nog eens druk. We worden opgejaagd tot en met, en onze kinderen worden hier in deze maatschappij de dupe van dat wat de duivel allemaal aan het bekokstoven is. En waarom doet hij dat dan? Omdat hij niet wil dat het volk van God groeit. Omdat hij eigenlijk wil dat het volk van God omkomt. En daarom is het nodig dat mensen vandaag opstaan. Mensen die gered zijn, die de Heer Jezus hebben leren kennen. Jij en ik misschien. Wij die hier vanavond zitten, we kunnen niet meer, laat maar zeggen, anoniem blijven. We kunnen niet meer zeggen, want dat doet er niet toe, daar heb ik niks mee. We moeten opstaan. We zullen moeten opstaan, op de bressen moeten durven staan. Zoals Mozes dat deed. En moeten zeggen, de hele economie van Nederland, het kan wel gestolen worden. Dat is wat Mozes zei. De rijkdom van Egypte, smaadheid. Verachten. En de smaadheid van Christus, dat acht ik. Dat is kiezen voor de Heer Jezus. Dat is in deze wereld staan voor Hem. En dan moet je oppassen dat je er niet verzeild bent. Je mag geen glas water dragen, of je mag geen heideplantje vertillen. Ik bedoel, dat soort uitingen hebben we gehad in de dagen van de Heer Jezus. Toen mocht je zoveel meter lopen op Shabbat, en je mocht dit niet, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En je moet het ook niet gaan indammen tot een aantal punten die wij belangrijk, of die ik belangrijk vind. Nee, je moet het iets breder zien. Ik bedoel niet met breder van iets genuanceerder van laat me lopen, laat me waaien. Juist niet. Maar het hele stelsel is corrupt. De hele wereld staat onder de vloek. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. En de enige mogelijkheid om van deze wereld vrij te worden is redding door het geloof in de Heer Jezus. Alleen maar door bedekking, door pek. Alleen maar door ark der verlossing. Alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. En als je gegrepen bent, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan moet je op pal staan. Dan moet je overeind. Dan moet je durven zeggen met Mozes, ik kies voor de Heer Jezus. En de smaadheid van Christus is groter rijkdom dan de schatten van deze wereld. Je moet durven. En dat is moeilijk. En het is al razend moeilijk om een baan die je voor jezelf bedoeld had in je bedrijf, om die voorbij te laten gaan. Om te zeggen, nee, doe maar niet. Eer kietelt gigantisch. En niemand kan zonder aandacht, niemand kan ook zonder compliment. Dat is ook zo. Daar ga ik helemaal in mee. Niemand kan zonder compliment. Het streelt je. Ik heb groepen meegemaakt die zeiden, we gaan elkaar nooit complimentjes maken. Dat kan niet, want daar word je alleen maar eigenwijs van. Nou, een bekende broeder die ik heel goed ken, zei, Je mag iemand alleen maar prijzen op de dag van zijn begrafenis. Dan heeft hij er geen last meer van. Nou, dat is aardig, goed gevonden. Dat klopt natuurlijk wel. Hij werd niet meer eigenwijs in die kist. Cru gezegd, maar daar kwam het op neer. Dat is helder. Maar ik was aan zijn gemeente in Friesland, een hele grote, en dat is een jonge broeder, maar je mag elkaar wel bevestigen. En dat vond ik een hele mooie benadering. Je mag elkaar wel bevestigen in de zin, ik geloof echt dat de Heer jou gebruiken wil met deze kwaliteiten die jij hebt. Dat is een heel ander verhaal. Word je daar eigenwijs van? Ja, misschien wel. Natuurlijk is het gevaar enorm aanwezig dat de duivel je op dat moment meeneemt. En zegt, kijk eens, dit is allemaal voor jou. Als je dit doet, of dit gaat er met jou gebeuren als je mij aanbidt. Natuurlijk zal die duivel precies dezelfde dingen gaan uitproberen. Jij en ik lopen gevaar. Vanmorgen kreeg ik een mailtje doorgestuurd. Mevrouw uit Zwitserland, 43 jaar in Zwitserland woonachtig, had ze via een website allerlei lezingen gedownload en was dus fan. Het ene compliment over het andere, daar word je misschien wel een beetje akelig van. Ik werd er ook blij van. En dan moet je oppassen dat je niet eigenwijs gaat worden. Zou je nu durven zeggen, Heer Jezus, ik wil het voor u gaan doen. Natuurlijk zal die duivel vandaag of morgen weer beginnen met, maar jij deed het dan toch maar. En jij was toch maar die flinke jongen op dat moment. Jij durfde tenminste. En die anderen hielden zich stil en zo. Nou, dan groei je. Als je dan in de maatschappelijke situatie van je eigen baan niet kunt floreren. Als je daar geen carrière kunt maken. Dan maar in de kerk. Maar ergens dan toch, hè. In het land der blinden is één oog koning. Ik ken het, mijn broeder en zuster, ik weet precies wat je denkt. Maar ik wil vanavond zeggen, met dit als voorbeeld, Mozes, een van de knapste koppen van Egypte, hij zag het. En hij wilde liever smaadheid verdragen dan de schatten van Egypte, dan de rijkdommen van Egypte. En ik denk dat dat voor vandaag zo nodig is, dat wij teruggaan naar onze oorsprong. Niet vele edelen, niet willen rijken, niet willen wijzen, Christus. Wat winst voor mij was, Paulus, Filippenzen 3, heb ik om Christus willen schade en drecht geacht, en ik acht het nog voor vuilnis, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Je mag het allemaal hebben, mijn opleiding, mijn bul van de universiteit, je mag het hebben, Christus. En ik denk dat onze jeugd daarop zit te wachten. Ik denk dat onze kinderen voorbeelden willen zien. Dat ze willen zien dat het ons ernst is. En betekent dat we allerlei voorschriften uitvaardigen? Nee, dat we leven omdat we de Heer Jezus verwachten. Omdat we voor Hem willen gaan. Omdat we bij Hem willen zijn. Omdat we Hem als bruidegom willen verwachten. Omdat we naar Hem uitkijken. Heer Jezus, U bent onze bruidegom. U bent het. U bent de enige. U bent alles voor me. Nou, lees dan Hooglied achter elkaar. De bruid zegt, ik zie je heel graag. De bruidegom zegt, ik zie je heel graag. En ik hoor je ook heel graag. Ik wil je gedaante zien en ik wil je stem horen. En de bruid, als ze hem kwijt is, zegt, ik wil u echt vertellen, dochters van Jeruzalem. Hem moet je zoeken, hem moet je hebben. De enige die je echt telt, is mijn geliefde. Je moet hem hebben. Zo moet het opnieuw in onze harten dingen komen die op hem gericht zijn. Exodus 2. Een heel oud verhaal. Je kent alle details. Je weet precies wat er is gebeurd. Maar het is een profetisch vergezicht over de Heer Jezus. Daar ben ik stellig van overtuigd. En het heeft een praktische betekenis voor jou en voor mij. Geweldig. Want ook de Heer Jezus was hier. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat is de Heer Jezus. En hij wil dat wij nu aan de beurt zijn. En dan moeten we niet meer theoretiseren van, ja, maar even wachten. Ja, dat heb ik ook vaak gedacht. Ik sta mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraaf. Dat was in Lucas 9, dat is mijn roepingstekst geworden uiteindelijk. En de Heer zei, nee, laat de doden hun doden begraven. Was die vader al overleden? Nee, natuurlijk niet. Die man die zei, mevrouw, als ik nou baas ben in mijn eigen huis, als ik daar chef ben, als ik de pater familias ben, dan, ja, maar dan ga ik u dienen natuurlijk. Maar als ik dat niet ben, ja, dan moet ik nog naar mijn oude baas luisteren. Nou, Abraham heeft diezelfde fout gemaakt. Is in Haran blijven steken net zolang tot Tera leefde. Toen Tera overleed, is hij pas verder getrokken. En de Heer Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven, maar jij kom hier, verkondig het Koninkrijk van God en volg mij. Zouden we het willen? Ja, dat is moeilijk. Dan moet ik dan naar Afrika? Weet ik niet. Misschien wel naar Zuid-Afrika. Is wat dichterbij. Ja, maar daar wonen alle gelovigen. Ja, maar als die hun mond houden, moet jij er toch naartoe. Misschien moet ik naar Winterswijk of naar Aalten. Ik weet niet waar ik heen moet. Maar het is niet... We hebben dus altijd... Wat een Rooms-Katholieke pastoor van de week voor de televisie zei. Ja, zending, ja, dat was altijd iets met die arme nikkertjes. Ja, die kleine nikkertjes. Hè, dat was het ongeveer. Dan ben je vertederd door dat die kleine kindertjes van de Heer Jezus mochten worden. Dat was zending, was die kleine nikkertjes. Maar zending bij je buurman? Nee. Die komt dan naar de kerk? Ja, nou, als die hier kwam, dan zei hij van, u bent niet welkom. Ja, dat zeg je zo niet. Maar je moet natuurlijk wel even onze methode en onze manieren kennen voordat je binnen kunt. Een beetje te scherp misschien. Maar ik wil het gewoon zo zeggen. Waar is die ijver om de Heer Jezus te volgen? En om eigenlijk te doen wat Mozes je deed. Als je in je eigen leven hebt leren kennen dat de Heer Jezus je heiland, je verlosser is. Dan vind ik ook dat je er voor hem moet gaan. Dat deed hij. Hij was een type van de Heer Jezus. En wij zijn dan navolgers van de Heer Jezus. We zijn geen type meer van hem. Want hij is hier geweest in volle glorie en heerlijkheid. Maar we zijn wel zijn navolgers. Christenen, navolgers. De navolging Christi. Thomas A. Kempis. Ja, maar dat is uit de verkeerde hoek. Nou, doet u het dan anders? Schrijft u dan opnieuw een boek over het navolgen van de Heer Jezus? Hoe zou je dat invullen dan, vandaag? Hoe zou je deze geschiedenis in jouw leven durven plaatsen? Ik hoop dat je het snapt. En ik hoop ook echt dat de Heilige Geest vanavond jou en mijn hart aanraakt. Om ons die kant op te sturen. Want daarin krijgt de Heer Jezus eer. Daarin krijgt onze God en Vader wat hij zo graag ziet. En toen hij de Heer Jezus zag, zei hij, dat is degene in wie ik wel behagen heb. En dan zal hij zeggen, kijk eens, daar lopen in Dinxperlo in de omgeving nog een aantal mensen. Daarin heb ik wel behagen. Dat bedoel ik. Wist Mozes dan hoe het afliep? Nee. Weet ik hoe het dan gaat? Nee. Misschien loop ik tegen een debakel aan van grote omvang. Misschien heb ik het idee van, hier, maar het loopt helemaal uit de hand. Dat was bij Mozes ook zo. En 40 jaar later komt hij terug. U denkt, ja, maar 40 jaar in de woestijn met de schapen van je schoonvader zeulen, dat is ook niet alles. Nou, dat klopt. Ik heb mijn schoonvader goed gekend, maar schapen had hij gelukkig niet. Nee, maar bewijs ervan. Je kunt allerlei dingen zeggen. En je kunt het een beetje relativeren. Maar wist Mozes hoe het afliep? Nee, dat wist hij niet. Jij weet ook niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet welke explosie er morgen volgt als jij getuigt van de Heer Jezus. Dat weet je niet. Maar je weet wel dat de Heere met je is. Dat de Heere je ziet, dat hij je niet alleen laat. En dat hij op een enorme manier voor je zorgt. En je helpt en je steunt en je gebruikt. Ik hoop dat je zo naar Mozes in Exodus 2 wilt kijken. Amen. Ik wil dan graag bidden. Onze God, onze Vader. We zitten hier met z'n allen en de meesten van ons kennen de Heer Jezus als heiland, als verlosser. Misschien is er nog één of zijn er meer die de Heer Jezus nog niet kennen. Dan willen we bidden of zij nu vanavond, misschien wel tijdens dit gebed, ook komen. En zeggen, Heere God, ik heb gezondigd, ik heb schuld. Ik beleid mijn zonden. Ik geloof ook in de Heer Jezus. Maar de meesten hier hebben dat al gezegd. Kennen de Heer Jezus. En nu hebben we vanavond gekeken naar een hele oude geschiedenis. En we hebben gezien hoe daar een profetisch vergezicht in opgesloten ligt. Die heel ver gaat. Dat gezicht gaat heel ver. Ik wil u danken, Vader. Dat u met uw volk Israël ook tot uw doel komt. En dat u een verlosser stuurt. Als de nood hoog is, komt de verlosser. En we zullen het ook zien in de rest van de studieavonden. We willen u hartelijk danken. Dat u ons ook wilt helpen om de Heer Jezus na te volgen. Om voor hem te gaan. Om er voor hem te zijn. Om smaad te incasseren als dat nodig is. Om niet onze plek hier in deze maatschappij zo hoog in te schalen dat we eigenlijk niks anders hebben meer dan carrièredrang. O Vader, wilt u ons zo uw zegen geven? Wilt u iedereen die hier is heel bijzonder zegenen? Zegenen vanuit uw eigen volheid. Zegenen omdat u God de Vader bent. Zegenen omdat de Heer Jezus, die rijke heerlijkheid van u, die rijke schatkamer de hemel verliet om hier op aarde te komen in armoe, een schamele stal, een verachtelijke plek, een timmerman, geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen, geen nest, alleen maar dienen. Vader, wij weten eigenlijk precies dat dit ook zo hoort in onze levens en we hebben het daar zo moeilijk mee. We willen daarom bidden of de Heilige Geest de Heer Jezus zo in onze harten wil plaatsen, zo groot, zo heerlijk, zo verheven, zo vol, dat we helemaal vervuld zijn met hem en doen wat een navolger van hem, wat een discipel van hem zou moeten doen. O Vader, wilt u ons zo na deze avond op Mozes doen gelijk.